Gemeente, eerst een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. Aanstaande zondag zal die voor de kerk zijn en dan zal er ook weer een extra collecte zijn voor de bouwkas. Aanstaande dinsdagavond zal er weer bijbelkring zijn om 19:30. Aanstaande donderdagavond vergadert de kerkraad in verband met het feit dat er namens de klasses ook kerkvisitatie zal worden afgelegd. Die vergadering begint ook om 19:30 en volgende week zondagmorgen zal er in de morgendienst dus bediening van de heilige doop zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 40, het zesde vers. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartig heen mij nooit. In knellend zielsgevaar, 40, het zesde vers. Luisteren wij nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen nu het woord Gods uit het boek van de profeet Jesaja. Jesaja 41, we lezen daarvan de verzen 8 tot en met 20. Jesaja 41, de verzen 8 tot en met 20. En dan zingen we na de schriftlezing het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzondersten geroepen heb, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen, gelijk kaf. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heere, in de heilige Israëls zult gij u beroemen. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. En ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de myrteboom en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de heilige Israëls zulks geschapen heeft. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Dan denken we vanmorgen in onze gebeden weer aan zuster van Leeuwen, die nog altijd in het ziekenhuis in Rotterdam in Dijkzicht ligt. Zuster Broeren is geopereerd in deze afgelopen week en hoopt morgen uit het ziekenhuis in Dirksland weer naar huis te kunnen. Marjolein Kiewiet, daar willen we ook de Heere weer voor bidden. En zuster van Dieren, die in de afgelopen week toch wel heel bijzonder sterk achteruit gegaan is en voor wie het einde ook nabij komt. Laten we samen bidden. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht nu we vanmorgen weer bij elkaar zijn in uw huis. Gij hebt weer een week aan onze levenstijd toegevoegd. We zijn gespaard gebleven. We zijn, voor zover we hier vanmorgen in de kerk zijn, allemaal met een redelijke gezondheid of zelfs wel met een goede gezondheid begiftigd. En we danken u voor al die zegeningen, o God, die gij ons onverdiend geeft. En wat is er inderdaad veel in ons leven dat ons elke dag maar weer toekomt uit uw zorgende, uit uw goede hand. Wat hebben we elke dag weer reden om uw grote naam te danken en te erkennen. Maar wat blijft er altijd ook weer veel reden over om u nodig te hebben. Want wat we gekregen hebben, Heere, dat hebben we gekregen. Maar voor de toekomst, ja, voor elke dag blijven wij weer helemaal op u aangewezen. En het is niet vanzelfsprekend dat de stroom van zegeningen zomaar doorgaat en door blijft gaan. Een keer kan er ook een eind aankomen. En we hebben het er ook naar gemaakt dat er een eind aankomt. Dat u uw hand inhoudt en toesluit. En dat het dan voor ons voorbij is. Heren, daarom we zien op tot u met de bede dat gij die tot nog toe gezorgd hebt, ook zou willen blijven zorgen. En niet alleen, en dat willen we ook niet eens in de eerste plaats van u bidden, dat u dat doen wilt voor onze tijdelijke welstand en onze lichamelijke welstand. Ook dat is nodig. Maar als we vanmorgen in uw huis zijn, Heren, dan gaat het toch met name om dat ene nodige. Dat boven de tijd uitreikt. Dat over het graf heen geldig blijft en waarde houdt. Dat ene nodige waarvan we in de schrift lezen zo vaak en wat u zo dringend ons aanprijst en aanwijst als het allerbelangrijkste waar alles in ons leven eigenlijk op gericht moet zijn. Als we dat missen, Heren, wat we dan verder ook hebben bezeten, maar dan staan we straks toch met lege handen, zo laat u ons weten. Maar als we dat bezitten mogen, u kennen mogen, uw genade deelachtig zijn mogen, uit de verdiensten van Christus hebben leren leven, als dat ons deel is, als gij zelf door het werk van Christus weer ons deel zijt, Heren, dan verduurt dat alle moeite en alle zorg en alle ellende. Dan gaat dat zelfs mee over de dood heen. Dat is eeuwig. Heren, daar gaat het om. Daar ging het in het leven van Mozes om, bij de taak die u hem gegeven hebt. Maar toch ook in zijn persoonlijk leven, daar zal het bij elk mens om gaan. Om deelgenoot te mogen wezen van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Heren, we gaan weer verder met de overdenking van uw woord. De boodschap van uwentwege zal weer tot ons mogen komen. Ook dat hebt u ons al heel wat keren gegeven. Dat we samen mochten komen in uw huis. Dat we vergaderd mochten zijn rondom uw getuigenis. U geeft het ons op deze zondag weer. Heren, kom zelf ook in ons midden. En wilt gij de prediking van uw woord gebruiken om mensen tot bezinning te brengen. Want we leven van nature allemaal als van die onbezonnen mensen. En we doen zulke onbezonnen dingen. Als we u vergeten en als we langs u heen leven. Wat een dwaasheid, Heere, dat wij u, onze schepper, niet kennen en niet erkennen. En dat we naar uw stem niet luisteren. U die het zo goed met ons meent en die het goede met ons voorhebt. Wat zijn we van nature dwazen als we onachtzaam zijn en uw woord aan ons laten voorbijgaan. Maar laten we dan tot bezinning komen als hier ons leven nog mee getypeerd is. Met onbezonnenheid en onachtzaamheid. Heere, breng ons dan tot bewustwording van wat er eigenlijk gaande is. En wat we nodig hebben. En hoe gij en gij alleen zondaren kunt verlossen. En als wij door genade zicht op deze dingen kregen. Als wij in ons leven door uw werk, o Heilige Geest, tot die bezinning kwamen. En als ons dat heil in Christus noodzakelijk en dierbaar geworden is, wil ons dan verder onderwijzen en leiden in de dingen die we verder moeten weten. En waarin we u de Heere moeten leren kennen. Als het allerhoogst en eeuwig goed. Zegen zo uw woord, o God, voor een ieder van ons. En wilt u het gebruiken om uw koninkrijk nog uit te breiden, ook onder ons. Maar niet alleen onder ons, heren. Laat uw woord ook verder uit mogen gaan in deze wereld. Als de tijding van het heil voor zondaren. Laat dat woord recht gepredikt mogen worden. Laat het gebracht mogen worden in de kracht van de Heilige Geest. En laat het zo ook dienstbaar mogen zijn aan de voltooiing van uw werk, o Heere. Het werk dat u bezig bent te doen. Als u uit alle volkeren van deze aarde uw gemeente samenbrengt. Uw zondaren trekt tot u en ze straks ook met die eeuwige zaligheid begiftigt. Sterk al degene die gij geroepen hebt om in uw dienst te arbeiden, wilt u hen de getrouwheid geven die ze daarbij nodig hebben, de moed en de kracht. Heer, het is niet altijd eenvoudig. Het hoeft in het leven van uw dienstknechten niet altijd zo moeilijk te zijn als dat het in het leven van Mozes was, toen hij zijn taak moest uitvoeren in Egypte ten overstaan van Farao. En niettemin toch komen ook degenen die gij vandaag nog roept om in uw dienst te arbeiden, situaties tegen waarin ze stuiten op het verzet en op de onwil en op de weerbarstigheid van het mensenhart. En bovendien, heren, als ze zichzelf leren kennen, dan komen ze ook bij zichzelf zoveel tegen wat hen in de weg staat en wat hen belemmert in de getrouwe uitvoering van hun taak. Geef genade, o God, om in uw kracht het werk te doen. En geef ook bekwaamheid om dat te verkondigen wat gij verkondigd wilt hebben. Wet en evangelie. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Niet alleen in de ambtelijke verkondiging van uw woord, maar ook in het pastorale werk, het werk van ouderlingen en diakenen. Het werk dat op zondagsscholen en verenigingen gebeurt. Heren, al die dingen zijn niets en werken niets uit als u uw zegen eraan onthoudt. Maar wil het nog gebruiken, heren, tot roem van uw genade, tot heil van mensen, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot bevestiging van het waarachtige geloof. Heren, doe gij uw heillicht dagen en wilt gij geven dat uw kerk in deze wereld zo vervuld mag zijn van uw genade en zo vervuld met uw geest, dat uw kerk een goed gerucht van u, de koning, mag verspreiden. Heren, denk aan alle die een moeilijke weg moeten gaan. Dragen onze zieken aan u op. Ook nu weer zuster van Leeuwen, die nog altijd in Dijkzicht is, en zuster Broeren, die een operatie onderging en bij wie het toch zo lijkt te zijn dat ze morgen, als alles naar wens mag verlopen, ook weer uit het ziekenhuis mag worden ontslagen. Heren, breid uw vleugelen nog over hen uit en zegen hen naar lichaam en ziel beide. En dan opnieuw Hoe vaak hebben we al voor haar gebeden, Heere, maar ook vanmorgen willen we dat weer samen in het midden der gemeente doen, bidden, uw aangezicht zoeken, uw hulp en uw gunst vragen voor Marjolein in haar moeilijke weg, de weg van afbraak, steeds maar weer verder, steeds maar zwakker en minder worden. Heere, wij vragen u, denk aan haar in uw genade en houd u haar vast in uw genade en wilt u haar uw vertroostingen doen ontvangen en uw nabijheid doen beleven. Wees ook met zuster van Dieren. Heere, het gaat met haar ook niet goed. Zij wordt ook al zwakker en al minder en zeker in de afgelopen week is er toch heel duidelijk een achteruitgang gekomen, zodat het er ook naar uitziet dat haar leven naar het einde toe gaat. Wij willen u bidden dat u haar in deze laatste fase van haar leven met uw zorg liefderijk wilt omringen en dat u tot haar hart en tot haar ziel zou willen spreken. Woorden van vertroosting en onderwijzing, opdat zij in deze moeilijke omstandigheden, als haar aardse huis afgebroken wordt, toch zicht mag hebben over de dood heen. Heere, werkt u dat in uw genade en ontferming. Doe ons alle stilstaan bij het feit dat ons leven broos is, dat het zo breken kan en dat we dan bereid moeten zijn, geborgen moeten wezen. Doe ons daar haast mee maken. Heere, vergeef ons onze zonden en scheld ons kwijt wat wij hebben misdaan. En laat het bloed van de Heere Jezus ons reinigen van alle onreinheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen de 27e psalm, het eerste en het tweede vers. 27, vers 1 en 2. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen, al zie ik zelfs een leger mij omringen? 1 en 2 van 27. Gemeente, in de afgelopen weken en maanden, mag ik wel zeggen, hebben we met elkaar steeds weer gelezen in het boek Exodus. We hebben de laatste tijd met name gelet op wat de Heere ons in dat boek openbaart omtrent die passage uit de geschiedenis van Israël, toen Israël een slavenvolk was en toen de Heere opgestaan was om dat volk te gaan verlossen. Maar dat ging niet vanzelf. Israël kwam niet zomaar zonder enige moeite uit het diensthuis Egypte. Daar ging heel wat aan vooraf. De Heere heeft zijn plagen moeten zenden om Farao te dwingen het volk los te laten. En we hebben met name de laatste weken verschillende keren stilgestaan bij de reactie van Farao op de eis van de Heere die hij via Mozes stelde: laat mijn volk trekken, dat ze me dienen. Farao weigerde. En toen de Heere met zijn plagen kwam, toen heeft Farao geprobeerd een deal te maken, een compromis te sluiten. Hij wilde wel wat toegeven als de Heere van zijn kant ook maar wat inschikkelijkheid zou willen betuigen. Maar daar ging Mozes niet op in. Gods eisen moeten immers onvoorwaardelijk gehoorzaamd worden. Dat was toen zo en dat is nog zo. Vergeten we het niet, Gods eisen vragen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het zijn immers eisen van onze Schepper, van God. Farao heeft met die compromissen geen resultaat gehad. We hebben gezien dat Farao ook aan Mozes een en andermaal gevraagd heeft of hij voorbeden voor hem wilde doen. Farao werd in het nauw gedreven. En hij voelde wel dat hij dit gevecht met de Heere niet winnen kon. En hij voelde de last van de plagen, ook hoe langer hoe meer. Vandaar dat hij Mozes vroeg of hij wilde bidden dat God die plagen en die oordelen zou willen wegnemen. En dan was Farao nog wel bereid om beloften te doen ook. Israël zou vrij mogen zijn. We hebben gezien dat ook dat op niks uitliep, omdat Farao een breker van zijn woord was. Een onbetrouwbaar mens. En de eis van de Heere werd steeds toch niet ingewilligd. Israël, Gods volk, bleef gevangen. Zo gedroeg Farao zich. We hebben daarnaast ook gezien, maar dat was eigenlijk iets met minder accent, hoe Mozes daaronder geweest is. We hebben gezien dat Mozes voldeed aan het verzoek van Farao om voorbidder te zijn. We hebben gezien dat Mozes bij bepaalde gelegenheden Farao ook heel eerlijk behandelde. En dat hij Farao ook rechtuit zei: ik zal voorbeden doen, maar ik geloof u niet. Want u bent al eerder onbetrouwbaar gebleken. En ik weet dat u nu ook met een onwaarachtig hart dit verzoek om voorbeden doet. We hebben gezien dat Mozes niettemin toch iedere keer weer de Heere voor Farao en voor Egypte bad. En dat Mozes iedere keer weer in getrouwe gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere opnieuw naar Farao ging om de eis van vrijlating van Israël te stellen. Dat is ongetwijfeld een zware, een moeilijke periode in het leven van Mozes geweest. En hoe, en die vraag stellen we vanmorgen, hoe kon Mozes dat alles volbrengen? Hoe kon hij het volhouden? Wat gaf hem de kracht om in de dienst des Heren te volharden? Het antwoord op die vraag vinden wij heel uitdrukkelijk. Het is ook wel te lezen in het boek Exodus, maar heel uitdrukkelijk wordt het antwoord op die vraag ons gegeven in de Hebreeënbrief. En daar vindt u vanmorgen onze tekst. In het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 27e vers. Hebreeën 11, vers 27. En daar lezen wij, te midden van allerlei andere voorvallen uit het leven van Gods kinderen uit het Oude Testament, daar lezen wij: door het geloof heeft hij, en daar is Mozes mee bedoeld, Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. We hebben Hebreeën 11 er wel eens eerder bij gehad, in het begin van de prekenserie over Mozes. Want over Mozes wordt in dit hoofdstuk ook al eerder dan vers 27 gesproken. In vers 23 voor de eerste keer, maar daar gaat het over het geloof van Mozes' ouders. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Over het geloof van Mozes is ook al eerder gesproken in dit hoofdstuk, in de versen 24 tot en met 26, waar gezegd wordt dat door het geloof, ik vat het samen, Mozes de goede keus heeft mogen doen. De keus voor Israël en tegen Egypte, terwijl er toch naar de mens gesproken zoveel voor was om voor Egypte te kiezen en tegen Israël. Egypte, dat had perspectief. Israël, dat was een verdrukt slavenvolk. Maar door het geloof heeft Mozes dingen gezien die het natuurlijk oog niet zien kan. Hij heeft onder andere, en dat vindt u in deze verse, Christus in Israël gezien. Zijn zaligmaker. En dat heeft hem ertoe gebracht om toch de versmaadheid van Israël grotere rijkdom te achten dan de schatten van Egypte. En dan wordt er nog een keer over Mozes gesproken. En dan zijn we bij onze tekst. Het gaat in vers 23 om het begin van de eerste periode van Mozes' leven. Het gaat in de versen 24 tot en met 26 over het begin van de tweede periode in Mozes' leven. En het gaat in vers 27 over de derde periode, het begin daarvan. Van Mozes' leven. Mozes' leven is in 3 perioden van 40 jaren te verdelen. 40 jaren in Egypte. Aan het begin daarvan stond het geloof van zijn ouders. 40 jaren in Midian, in de woestijn, bij de schapen. Aan het begin daarvan stond het geloof van Mozes, de keus van Mozes, met de consequenties dat hij toen verdwijnen moest uit Egypte. En de derde periode, 40 jaren leider van Israël. En aan het begin van die derde periode staat vers 27. Want, laat ik dat eerst mogen zeggen, als het gaat over het feit dat hij Egypte verlaten heeft, dan moet u niet denken hier aan de vlucht. Die vlucht naar Midian die hij ondernam nadat hij die Egyptenaar doodgeslagen had. We vinden dat in het tweede hoofdstuk van het boek Exodus. Toen heeft hij Egypte ook verlaten, maar als een vluchteling. Maar daar staat heel nadrukkelijk van geschreven dat hij toen vluchtte uit vrees. Als farao dit hoort, zei hij, dat ik een van zijn knechten geslagen heb, dan zal hij mij doden. En toen vluchtte hij uit vrees. Hier in vers 27 staat dat hij juist niet vreesde. De toorn van de koning. En dat betekent dat wij niet aan dat eerste vertrek uit Egypte moeten denken. Maar wat hier bedoeld is, dat is het tweede vertrek. Dat is als hij samen met Israël weggaat uit Egypte. Na alles wat er zich voor die tijd heeft afgespeeld. En dan is de vrees bij Mozes totaal afwezig. Nu is het geen vlucht meer. Er staat ook een woord dat helemaal niet op een vlucht lijkt. Of wijst: door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Is hij uit Egypte vertrokken? Is hij uitgegaan uit Egypte? Hier gaat het over de Exodus. Mozes en Israël, de leider en het volk, hebben hun uittocht uit Egypte beleefd. En daarin is Mozes in het geloof werkzaam geweest. En dan zullen we het wel zo moeten opvatten, gemeente, dat niet alleen het weggaan, het vertrekken uit Egypte bedoeld is, maar ook alles wat er vlak aan dat vertrek vooraf ging en wat er ten nauwste mee verbonden is. Alles wat er gebeurd is toen Mozes keer op keer naar Farao moest. En alles wat er gebeurd is toen Mozes keer op keer aan Farao die eis moest stellen. En toen hij met de koning in aanraking kwam. En toen hij ook de toorn van de koning zag. Daaronder heeft Mozes het uitgehouden. Door het geloof. De eerste keer was er vrees. 40 jaar later is hij van die vrees verlost. Niet vrezende de toorn des konings. U ziet dat in het hart van een kind van God allebei voorkomen. Bij Mozes soms vrees, soms geloof. En wie van die twee komt er nu aan het woord? Dat kan er maar één van de twee zijn. Of het is de vrees die de toon aangeeft en die het gedrag bepaalt. Of het is het geloof dat het gedrag bepaalt en de toon aangeeft. Als het geloof zwak is en ineens schrompelt, waardoor dan ook, domineert de vrees. Als het geloof domineert, wordt de vrees uitgebannen. Is dat herkenbaar? Ook vanuit de praktijk van uw leven? Eén van de twee kan maar het woord hebben. Het is of het geloof, zoals hier bij Mozes, of de vrees, zoals eerder bij Mozes. Nou, u weet dat dat domineren van de vrees bij Mozes eigenlijk normaal is. En het is denk ik bij elk mens normaal. Want Mozes heeft die eerste keer toen hij uit Egypte vertrok uit vrees gehandeld. Maar dat is toch eigenlijk altijd weer onder de oppervlakte van zijn leven de beleving, de gewaarwording geweest die hem zo iedere keer weer tot bepaalde beslissingen zou hebben gebracht. Het was na 40 jaar bij Mozes nog niet gestorven, zijn vrees. Want toen God aan hem verscheen bij de brandende braamstruik, en toen de Heere hem daar riep om naar Egypte te gaan en om zijn opdracht uit te voeren en Farao de eis te stellen, laat mijn volk trekken, toen heeft Mozes heel wat pogingen gedaan om onder die opdracht van de Heere uit te komen. Hij zag daar tegenop als tegen een berg. En hij heeft zich beroepen op allerlei omstandigheden waaruit zou moeten blijken dat hij toch eigenlijk de geschikte persoon voor zo'n opdracht niet was. Hij stond echt niet vooraan. Hij stond echt niet direct gereed om de wil van de Heere te doen. Nee, want vrees leefde nog altijd in zijn hart. Het was ook geen geringe opdracht om daar naar Farao te gaan. En wat was dat voor een potentaat? Voor een despoot, om naar Farao te gaan en hem die eis te stellen waarvan Mozes van tevoren wel uitrekenen kon, dat doet hij natuurlijk nooit. En wat voor risico loop ik dan? Nu, en zo heeft Mozes geprobeerd, u herinnert u dat uit de eerste hoofdstukken van het boek Exodus, om aan die opdracht te ontkomen. Maar God liet hem geen keus. En tenslotte is Mozes door de Heere overreed geworden. Mozes heeft van de Heere beloften meegekregen. En daarmee heeft de Heere de vrees die steeds toch aanwezig was bij Mozes onderdrukt. En met de beloften heeft de Heere aan Mozes handvatten gegeven om zich aan vast te houden, ook in de uren van moeite en van beproeving en van teleurstelling. En toen is hij gegaan. En toen kwam het op het geloof aan. Toen moest hij naar Farao. En toen weigerde Farao. En in plaats dat hij gehoorzaamde, liet hij de lasten van Israël verzwaren. En Mozes kreeg er de schuld van, ook van de zijde van zijn eigen volk. Want toen had hij een ontmoeting met de oudste van Israël. En toen hebben die oudste van Israël tegen Mozes en tegen Aaron gezegd, dat is jullie schuld, waren jullie maar nooit gekomen. Toen werd Mozes getroffen door ernstige verwijten van het volk waar hij voor gekomen was. Hoe houdt een mens dat vol? Als je vreesachtig bent, als onder de oppervlakte altijd de vrees aanwezig is, als die vrees zomaar weer omhoog kan komen. Mozes had makkelijk kunnen zeggen tegen de Heere, Heere, ziet u wel, dat heb ik wel gedacht, daar ben ik wel bang voor geweest. Maar hij hield vol. En als God hem een opdracht gaf om weer naar Farao te gaan, ging hij. En als God hem opnieuw de opdracht gaf om naar Farao te gaan, ging hij opnieuw. Ondanks al de teleurstellingen, ondanks al de valse beloften van Farao, ondanks de valse hoop die Mozes misschien wel eens gekoesterd heeft, maar een hoop die iedere keer ijdel bleek. En voortdurend was het leven van Mozes ook letterlijk in gevaar. Farao deinsde niet terug voor doodslag. Farao deinsde er niet voor terug om een van zijn onderdanen om te brengen. En als het dan nog iemand is van dat verachte volk van de Joden, wat zou Farao hebben kunnen weerhouden? Hij had zijn handen kunnen uitstrekken, hij had bevelen kunnen geven en Mozes was dood geweest. En toch. Al torende de koning en al liet hij dat ook geregeld merken. Al was de koning verontwaardigd. En al dreigde hij aan het eind, na die negende plaag, dat hij nooit zijn aangezicht meer zou mogen zien. Mozes was al die tijd zijn vrees kwijt. Geloof, dat stelde hem in staat om zonder vrees, zonder verschrikken, zelfs voor Farao's aangezicht te staan. En toen kwam tenslotte de toestemming. De laatste plaag was door de Heere over Egypte gebracht, die verschrikkelijke plaag. Er was geen huis of er werd een dode betreurd. Eén grote jammerklacht steeg op uit Egypte. En toen werd toestemming gegeven, noodgedwongen. En toen kon Israël weg. Maar dat was het begin van nieuwe moeilijkheden. Want hoe moest dat nou met zo'n talrijk volk op weg naar Kanaan? Met zoveel door de woestijn heen. En wat zou er gebeuren als Farao zich achteraf toch nog bedacht en als hij toch nog een poging zou doen om Israël weer in zijn macht en onder zijn beheer te krijgen, zoals hij metterdaad gedaan heeft. Oh, er waren toen ook nog weer allerlei factoren die Mozes opnieuw konden doen vrezen. Ook toen hij uit Egypte vertrok. Vrees voor de toekomst. Vrees voor het onzekere. Vrees voor hoe dat nou moet met zo'n groot volk. Vrees hoe ze, over de vraag hoe ze aan eten moeten komen. Vrees over de vraag wat Farao eventueel alsnog zou kunnen doen. Maar hij vreesde niet. Want het geloof gaf de toon aan. Kunt u zich dat voorstellen? Dat een mens voor een onmogelijke opdracht staat. Dat een mens voor zware beproevingen geplaatst wordt. Dat een mens van de Heere een opdracht krijgt die menselijkerwijs gesproken onuitvoerbaar is. Dat een mens van Gods wegen een opdracht krijgt om op een positie te staan waar zijn leven voortdurend in gevaar is. In levensgevaar verkeert. Kunt u zich voorstellen dat een mens het onder zo'n druk en onder zulke zware omstandigheden uit kan houden en dat hij door het geloof staande kan blijven. Niet omdat het zo'n held is, want dat is in zijn leven gebleken. Hij was een vreesachtig mens. Hij wist in ieder geval wat het was om vrees te hebben, om tegen bepaalde dingen op te zien, om onder bepaalde opdrachten te proberen uit te komen. Dat wist Mozes. Zo was hij. En dan toch, hoe is het mogelijk? Dan toch staande blijven, kunt u zich dat voorstellen? Of is zo'n geloofshoogte voor u eigenlijk onvoorstelbaar en onbereikbaar? Is zoiets niet uw beleving? Ach, laten we eerlijk zijn, wat worden wij vaak door vrees bevangen? Vrees voor dit, vrees voor dat. Maar wat is er vaak ook weinig vertrouwen op de Heere. De omstandigheden moeten maar eens moeilijk worden. Er moeten maar eens zorgen en tegenslagen komen. De dingen moeten je maar eens bij de handen afbreken. Daar komt elk mens toch op een gegeven ogenblik voor te staan, nietwaar? Het leven is een leven met teleurstellingen en met moeite. En met zwarigheden. En dan komt het erop aan. Altijd wel, maar dan heel bijzonder. Wat is dan ons houvast? Waar is dan onze toevlucht? Of domineert de vrees dan? Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Ja, en wat dan? Dan komt het er heel bijzonder op aan. Heeft de mens houvast? Heeft de mens een toevlucht? Kan hij het ergens kwijt? Kan hij ergens op steunen? Op staan? Of brengt zijn vrees, brengt zijn zorg, brengt zijn moeite hem dan tot bange vragen waarin wantrouwen tegenover de Heere eigenlijk aan het woord komt. En gaan onze moeite ons dan zo helemaal beheersen dat we nergens anders meer aan kunnen denken. En drukt dan de last van het leven onze schouders naar beneden, zodat we geen weg meer zien. Is er dan nog een weg tot God die we gaan? Zijn er dan nog woorden Gods waar we ons aan vast kunnen houden? Of zijn we met Asaf bang dat de toezegging een einde heeft en dat God vergeten heeft barmhartig te zijn? Zie, we hebben het wel eens over geloof. Maar als je Hebreeën 11 nagaat, dan wordt daar een hele lijst gegeven van allerlei geloofsoefeningen en geloofsverrichtingen die gebeurd zijn. Die oefeningen vonden plaats in uren van uiterste crisis. Abraham moet Isaac gaan offeren. Dat is wat geweest in zijn leven. En dan komt het erop aan of een mens geloof heeft. Kindje Mozes moest sterven, want Farao had het bevolen dat al de jongetjes van de Israëlieten in de Nijl verdronken moesten worden. Dat is wat geweest voor die ouders. Maar toen kwam het erop aan of ze geloof hadden. En in het geloof het bevel van de koning zelfs ongehoorzaam durfde zijn. En zo zijn er veel meer voorbeelden. We kunnen het wel eens hebben over geloof. En geloven is zo moeilijk niet als de zon schijnt en als alles makkelijk is. En als we een leven hebben zonder schokkende gebeurtenissen. Dan kunnen we tenminste denken dat we geloven en dan hebben we er ook zo moeite niet mee. Maar nou moeten de omstandigheden eens zo worden dat je niet verder meer kunt. En nou moeten de omstandigheden eens worden van buiten en van binnen. Dat de mens niets meer overhoudt. Waar komt geloven pas echt tot openbaring? Als alle andere wegen toegesloten zijn. Als alle andere steunsels en leunsels onder onze handen wegvallen. En als er maar één grond overblijft en als er maar één staf in onze hand nog achtergelaten wordt. De grond van de staf van het onberouwelijke en onwankelbare woord van God. Want het geloof kan zonder dat woord niet bestaan. Zonder die grond die God gelegd heeft, kan het geloof er niet zijn. Zonder de staf van het woord kan het geloof niet gaan. En daarom, als het over het geloof van Mozes gaat, dan gaat het eigenlijk over twee dingen. Dan gaat het over het geloof als geloof, als werkzaamheid, als uitgang van een mensenhart. Gave van God is dat. Dat is geen product van de mens, dat is geen product van Mozes. Dat is geen besluit dat Mozes genomen heeft. Nu zal ik gaan geloven. Een mens kan veel besluiten en een mens kan veel besluiten ook uitvoeren. Maar een mens kan nooit besluiten, nu ga ik geloven en dat besluit ook nog een keer uitvoeren. Zo liggen de dingen niet. Geloof is een gave Gods. Geloof is een werk van de Heilige Geest. Door het werk van de Heilige Geest komt het tot stand. Het is Gods gave. En het is ook de gave Gods die door hem in stand gehouden wordt. Door hem gewerkt wordt. Door hem versterkt wordt. Dat is het eerste. Het geloof, Mozes geloof. Gave Gods, gewerkt door de Heilige Geest. En zo beoefend door deze mens. Maar zoals ik al zei, geloof kan nooit zonder belofte. Geloven kan pas na Gods beloven. En dat had de Heere gegeven. Toen hij Mozes naar Egypte stuurde, toen heeft hij beloofd: Mozes, ik stuur u naar Egypte en ik geef u die opdracht. En ik weet dat het een zware opdracht is. En ik weet zelfs ook dat Farao niet naar u zal luisteren. En toch stuur ik u naar Egypte. En toch geef ik u deze opdracht. Maar ik ga mee. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En zolang Mozes dat hoorde klinken in zijn oren, en zolang dat een echo had in zijn ziel, kon hij gaan. En kon hij voor Farao staan. God is bij mij. Wat zou dan een nietig mens mij doen? De Heere is bij mij. En wat kan Farao dan doen? Dat is een handgreep geweest. Dat is een grond geweest. Dat is een houvast geweest. De belofte. Het betrouwbare woord van God. En ik zei, zolang Mozes dat nou maar begreep, verstond, beleefde. Zolang die belofte nu maar leefde voor hem. Toegepast werd door de Geest in zijn hart, in zijn ziel. Dan kon hij alles. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. Dan kan een mens alles. Dan kan Petrus op de golven wandelen. Dan kan een mens zeggen, zo zegt de Heer Jezus, tot een berg wordt opgenomen en in de zee geworpen. En het zal u geschieden. Als dat nuttig is voor het koninkrijk der hemelen, zo moet u erbij bedenken. Met Gods belofte, met het onwankelbare woord van God, kan Mozes staande blijven. Er zijn evenwel momenten waarin zelfs de grootste en de sterkste gelovigen toch nog weer wankelt. We hebben dat gezien in het leven van Mozes ook. Oh, het was bij hem geen vanzelfsprekendheid. Het ging allemaal niet vanzelf. U herinnert u wellicht nog toen Farao de lasten verzwaard had. En toen de Israëlieten nog meer moesten doen in hun slavendienst, en het was al zo zwaar, en het was al zoveel wat ze doen moesten, en toen komt er nog meer overheen, toen heeft Mozes die verwijten gekregen van de Israëlieten, van de oudsten. En toen heeft Mozes daarna God opgezocht. En toen was er een moment van wankeling. Toen keerde Mozes weder tot de Heere en zei de Heere: waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost, Heere, en dat had u toch beloofd. Dat was het wat mij moed gaf. Dat was het wat mij overeind hield. Uw belofte, ik ben met u en ik zal mijn woord gestand doen. En dat volk Israël zal bevrijd worden. En Heere, nu is het niet gebeurd. Ik zal niet zeggen dat hij toen in ongeloof gezakt is, weggezakt is. Maar toen wankelde hij toch een ogenblik. Toen, en toen was de Heere, toen was het vernieuwde woord van de Heere in Mozes leven dringend nodig, dat de Heere zijn belofte ging vernieuwen. Want dat is in het leven van Gods kinderen ook wel eens nodig, gemeente, dat de Heere niet bepaald altijd nieuwe dingen moet zeggen en nieuwe openbaringen moet geven en nieuwe beloften en toezeggingen moet doen, maar dat de Heere de dingen van vroeger nog eens nieuw leven geeft. En dat hij het nog eens herhaalt wat je eigenlijk al wist. En wat al eerder door God gezegd en beloofd was. Nu bij Mozes is dat ook het geval. Maar het was dringend nodig. Want als God toen niet gekomen was met zijn hernieuwde belofte, dan zou het gevaar reëel geweest zijn. Dan was Mozes in vertwijfeling weggezakt. Omdat hij de grond onder zijn voeten kwijtgeraakt was. En niet meer kon geloven. Dat lag toch in zijn aard, vreesachtig mens, ongelovig mens van nature. Maar God kwam met zijn herhaalde toezegging. Toen zeide de Heere tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. En toen kon het weer. Toen wist Mozes het weer. Toen was het geloof weer opgebeurd. En toen kon Mozes, omdat de Heere die het geloof gewerkt had, het nu ook versterkt had, het weer gebruiken. De triomf van het geloof. Wel, zo krijgen we vanmorgen een aantal lessen ten aanzien van wat geloven is, gemeente. In de grootste smarten, zingt een psalm, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem, mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Of zoals David dat deed in de 56e psalm, ik citeerde daar al uit: wat zal een nietig mens mee doen? Als God bij je is. En als je dat weten mag, en als God dat zelf gezegd heeft, en als die belofte Gods vastgemaakt is, en als je er geloof bij gekregen hebt, wat zou een nietig mens mij doen? Ik zei, Mozes hield vast aan de belofte. Onze tekst zegt het nog een beetje anders. Dat is niet verschillend, dat is niet anders in de zin dat er heel wat anders bedoeld wordt. Maar het wordt hier nader, het wordt hier enigszins anders omschreven. Hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Met de onzienlijke wordt natuurlijk de Heere bedoeld, dat is iedereen wel duidelijk. De onzichtbare God. De God die zich ook niet laat zien, die ook niet eens gezien kan worden. Dat zei God op een later moment tegen Mozes: niemand kan mij zien en leven. De onzienlijke, de onzichtbare, de onzienbare. Maar al was God onzienlijk, Mozes was niet zo dwaas als vele verlichte mensen die zeiden: alles wat niet zichtbaar is, dat is er ook niet. Mozes wist dat hij er wel was, al had hij hem nooit gezien. En Mozes wist wel dat God reëel was. Hij had hem toch horen spreken. Hij had zijn stem toch gehoord. En die onzichtbare en niettemin zeer werkelijke God. Die onzichtbare, niettemin sprekende God. Is Mozes houvast geweest. Dus eigenlijk niet alleen de beloften Gods, maar de belover zelf heeft Mozes mogen vasthouden. En daar lag zijn geheim. En dat deed hij niet een ogenblik, niet een keertje. De tekst wijst uit dat dat permanent gebeurde. Ziende, steeds door, ziende de onzienlijke. Zoals David: ik stel die Heer gedurig mij voor ogen. Ik zei, het is geen vraag wie die onzienlijke is. Dat is natuurlijk de Heere geweest. Dat is de God die hem geroepen heeft. Met de brandende braambos. Die God die tegen hem zei: Mozes, Mozes. Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Dus die God die tegen hem gezegd heeft: ik wil dat ge naar Farao gaat. Dus die God die gezegd heeft: ik ga mee. Dus die God die dat gedurig ook bewezen heeft. Als die God die nabij de ziel is die tot hem zucht. Dat is die God die troost. Het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat is die God die zich geopenbaard heeft. En nu ga ik het Nieuw Testamentisch zeggen. Dat is die God die zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. En dat is die God die ons door de zoon verklaard is. De enige geboren zoon. Die in de schoot des vaders is. En die God kent. Van aangezicht tot aangezicht. Die heeft hem ons verklaard. Dus het ging nog niet eens alleen maar om wat die God gezegd heeft. Dat is al veel. Zijn woord is immers betrouwbaar. Daar staat hij zelf voor in. Maar Mozes heeft meer ontvangen zelfs nog dan de beloften Gods. Hij kende de Heere zelf. En hij greep naar hem. Hij tastte naar hem. En de Heere heeft zich laten tasten. Laten vinden. Laten aangrijpen. En zo stond hij sterk. Net als al degenen die de Heere vrezen. Als ze deze geloofswerkzaamheden mogen hebben. David. We kennen David nog beter dan Mozes, omdat David zo vaak in zijn hart heeft laten kijken in de psalmen die hij gemaakt heeft. En in die psalmen horen we de geloofstaal. Denk aan de taal van dat schaap in de 23e psalm. Hij weet dat de herder nabij is. Hij kent de herder ook. Mijn schapen horen mijn stem, zei de herder immers, en ze volgen mij. En niet alleen kent het schaap de herder, maar het schaap heeft er ook ondervinding van dat de herder het schaap kent. En dat is nog veel meer. En omdat hij het schaap kent, zorgt hij voor het schaap. Is het schaap in gevaar? De herder heeft er wel erg in. Moet het schaap door dal van de schaduw des doods zijn? De herder weet daarvan. En de herder is er dan juist zo dichtbij. En David mag dat getuigen in het geloof. Ik zal, daar heb je het weer, dan ligt die vrees eronder. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dat zijn de oefeningen, dat zijn de werkzaamheden van het geloof, zoals al Gods kinderen die in meerdere of mindere mate leren kennen. Het gaat niet vanzelf. Nee, dat zegt onze tekst ook wel. Er is een woord in onze tekst dat dat laat zien, dat het niet vanzelf gaat. Dat is het woord, hij hield zich vast. U moet soms woorden ook op hun betekenis maar wegen. Hij hield zich vast, dat is wat anders dan aanraken. Je kan iets aanraken en dan heb je er voor een ogenblik contact mee. Maar dat is los. Die verbinding is ook zo weer gebroken. Maar Mozes raakte de onzienlijke niet een ogenblik aan. Mozes hield vast. Dat is veel intenser. Dat is wat de drenkeling doet die de reddingboei vastgrijpt. Want het gaat om zijn leven. Daar hangt zijn leven van af. En wee die drenkeling die niet verder kan komen dan eventjes die boei aanraken. Omdat zijn krachten al zo geweken zijn dat hij verder geen kracht meer kan zetten en zich vast kan hechten. En dat het duidelijk op inspanning wijst. Dat wijst het Griekse woord hier ook aan. Want je kunt dat woord, hij hield zich vast, ook nog anders vertalen. Zo is het ook wel in verschillende andere vertalingen gebeurd. Bijvoorbeeld in de Engelse vertaling. Dan staat daar, ik zeg het maar in het Nederlands, hij volhardde. En daar zit ook dat intense weer in. Hij volhardde. Want er kwam wat tegenop. Farao's toorn. Farao's weigering. Het ongeloof van de kant van het volk. De beschuldigingen die ze Mozes toevoegden, was maar nooit gekomen. U hebt de schuld ervan. En van binnen, jou gaat dat. Van binnen hebben ze het ook wel eens tegen Mozes gezegd. Mozes, waar ben je aan begonnen, man? Als hij dan weer bij Farao geweest was. En als weer de plaag afgewend was. En als Farao weer zijn woord gebroken had. Heeft Mozes ongetwijfeld ook wel eens de gedachte gehad, via de binnenpraters, wat ben je aan begonnen, man? Het is onbegonnen werk. Er komt niks van terecht. Hij doet het nooit. En straks, dan wordt hij zo boos. En dan ben je een lijk. Maar Mozes volhardde. En volharden, dat wijst altijd op tegenstand, op weerstand. Volharden, dat hoef je niet te doen als alles vanzelf gaat. Volharden, dat moet een zeiler niet doen als het water vlak is en als er nauwelijks iets te bewegen is. Maar dan komt het aan op volharding als de wind waait en aanwakkert tot een storm. En als de wind en de golven van dat zeilschip een prooi zoeken te maken, dan komt het op volharden aan. Dan kun je er niet bij gaan liggen en dan kun je niet rustig een boterham gaan eten. Dan heb je al je krachten en al je inzichten nodig om dat ene te bereiken, dat je niet omkomt, maar dat je veilig in de haven terug kunt keren. Dat is volharden tot het einde. Mozes liet niet los, juist als de beproeving kwam en de aanvechting des te sterker werd. Dan greep hij opnieuw de onzienlijke als vast. Ook al deden zijn handen er bij wijze van spreken pijn aan. Zijn leven hing ervan af. Worstelingen. Ja, zo mag je ze wel noemen. We spreken van geloofsworstelingen en geloofsoefeningen. Voelt u wat een spanning er alleen al in zo'n woord zit? Maar dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Dan komt het erop aan. Het kan benauwend zijn. De duivel kan zoveel aanwijzen in je leven. En de aanvechtingen kunnen zo hevig zijn. En de helse farao kan zo briesen. Dan komt het erop aan. Maar hoe benauwend het ook al wees, het is heel wat beter dan dat zogenaamde glijbaanleven van vele andere christenen. Bij wie nooit van deze worstelingen gevonden worden. En dan denken ze toch dat het wel kan zijn met hun ziel. Hebben zij dan geen ongelovig hart? Hebben zij dan, laat de duivel hen dan zomaar met rust? Is de helse farao er dan zomaar mee eens dat ze aan zijn greep ontrukt waren? En dat ze nu de Heer Jezus mogen volgen en God mogen dienen? Laat de duivel hen zomaar los? Dat deed hij bij Israël niet. En dat doet hij bij geen een van Gods kinderen. En als het dan allemaal zo voor de wind gaat en er zijn geen aanvechtingen en geen bestrijdingen, dan weet ik het niet. Dan vertrouw ik het ook niet. Dan geloof ik het ook niet. Alsof de duivel zo makkelijk zijn prooi loslaat. En alsof wij zomaar altijd ergens vandaan ons geloof tevoorschijn kunnen halen. En terstond bij de eerste bries die opsteekt, terstond gered zijn en geloven kunnen. Nee, zo werkt het niet, zo gaat het niet. Zolang er nog vijanden zijn die het op de ondergang van Gods kinderen voorzien hebben. Zolang er nog ongeloof van binnen zit en vreesachtigheid en wantrouwen tegen de Heere, zal het in het leven van Gods kinderen vaak weer door nieuwe worstelingen heen gaan. Om je eigen vrees er weer onder te krijgen en God, God te doen zijn. En aan God en aan Hem alleen vast te houden. En dan heeft niet iedereen een taak zoals Mozes een taak heeft. En dan wordt niet elk kind van God tot zulke geweldige verantwoordelijkheden geroepen. Nee, dat niet. Maar er zijn wel beproevingen. En wat dan? Dan is er maar één weg. En dat is niet de weg van, ik heb vroeger ook wel eens wat meegemaakt en daar weer steun aan ontlenen. Dat gaat niet meer als de beproevingen komen. Als de aanvechtingen er zijn. Als de twijfel oprijst. Dan moeten we hem, die de onzienlijke is, vastgrijpen. En dan moeten we zijn woord weer horen in onze ziel. Al deze dingen moeten medewerken ten goede. En al heeft niet iedereen dezelfde opdracht als Mozes. Maar er zijn wel bestrijdingen. De duivel komt wel op dat schip af dat door de Heere geladen wordt. En dat vracht aan boord krijgt omdat de Heere de vracht in dat schip gelegd heeft. Er komen wel bestrijdingen en vijanden op af. En wat dan? Dan is er maar weer één weg. En dat is vasthouden aan de onzienlijke. Aan de belovende God. Die voor de zijnen ook de vervullende God is. En die het gezegd heeft. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Ze hebben niet allemaal eenzelfde opdracht als Mozes en eenzelfde taak als deze knecht des Heren. Maar ze moeten wel allemaal sterven. En wat dan? Dan is er maar één weg weer. En dat is vasthouden aan de onzienlijke. Die het beloofd heeft. En zijn woord is goed. En betrouwbaar, die het beloofd heeft aan al de zijnen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Je hebt dat niet zomaar tot je beschikking. Het is iedere keer weer een wonder als je het beleven mag. En als de Heer je in de geloofsoefeningen en worstelingen toch ook weer die uitkomst en die uitredding en dat vertrouwen geeft. En je laat weten dat het niet te vergeefs is. Om op die God te vertrouwen. Vasthouden als ziende de onzienlijke. Vasthouden aan hem die het beloofd heeft en die getrouw is. En wiens beloften in Christus ja en amen zijn. Gemeente, daar komt het op aan. Daar komt het voor u en voor mij op aan. Dat we houvast hebben. We zoeken het, nietwaar, hou vast. Ergens in het leven moeten we iedere keer toch weer ondervinden dat je ergens op steunen kan. Dat je ergens houvast aan hebt. Dan weet u nou zeker dat u niet misgrijpt. Als het erop aankomt dat u houvast zoekt, wat hebt u dan? Grijpt u dan niet mis? Als onze handen alleen nog maar grijpen en als onze handen nog nooit geleerd hebben naar iets anders te grijpen dan naar het tijdelijke en het vergankelijke, dan grijpen we mis. Als we geen hoger doel hebben in ons leven dan het aardse, de wereld, het vergankelijke, dan grijpen we mis. Als de Heere en de dienst van de Heere nog niet echt greep op ons hart gekregen hebben, als de Heere nog niet echt waarde voor ons heeft, als de dienst van de Heere nog niet echt waarde voor ons heeft, als we toch nog vervuld zijn met andere dingen, ondanks het feit dat we ook nog een hoekje van ons leven voor de godsdienst hebben ingeruimd, dan grijpen we mis. Dan hebben we niets waarop staan kunnen. Vergeet u het niet. We hebben een God nodig. Altijd, maar zeker op bepaalde momenten in ons leven. Zeker in het uur van crisis. Zeker als het erop aan gaat komen. En al is die God dan onzienlijk, dat is geen bezwaar om hem toch te kennen. Al is de Heer Jezus Christus dan nu niet meer op aarde, dat is geen verhindering om hem toch te kennen en hem zelfs ook lief te hebben. Ik denk aan een woord dat de apostel Petrus geschreven heeft in zijn eerste brief. Heeft hij het over de Heer Jezus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ja, al is de Heere onzienlijk, voor het waarachtige geloof is hij nabij. En het waarachtige geloof mag hem zien in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. Het waarachtige geloof heeft aan hem ook genoeg, omdat het geleerd heeft met hem te worstelen, met Jacob en te zeggen, ik laat u niet los. Heere, ik laat u niet los. Ik kan u niet meer loslaten ook, totdat gij mij zegent. En met minder kunnen we niet toe. Amen. We zingen Psalm 18, het 9e vers. Thank you. Laten wij samen de Heere danken. Barmhartige en genadige God, wij willen samen nog uw heilig aangezicht zoeken. Nu gij ons deze morgen uw woord nog hebt gegeven. Het woord dat ons sprak van het houvast, het enige. En van de hand die houvast gevonden heeft, het geloof. O God, wij bidden van u. Mozes kon het niet zonder dat geloof. Bij zijn keus niet en bij zijn volharden niet. Een mens kan het nooit zonder dat waarachtige geloof en zeker niet in de uren van de crisis in ons leven. Leer ons datzelfde geloof beoefenen en diezelfde worstelingen worstelen. O God, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Die is tenslotte toch ook de werkmeester van het geloof. Hij en hij alleen is in staat om dat ongelovige hart wat we van nature hebben, dat twijfelachtige hart, dat weerbarstige hart, zo te vernieuwen, zo te veranderen, dat het geloof daar zijn zetel krijgt en dat het geloof daar werkzaam mag zijn. Heere, wilt u geven dat wij u waarlijk mogen kennen en dat we aan u, de onzienlijke, ons ook mogen vasthouden. Wij vragen u deze dingen, Heere, niet omdat we daar enig recht op hebben, maar we kunnen het ook niet missen. Als we het missen, zijn we verloren en gaan we verloren. Want het gevaar omringt ons aan alle kanten. En de dood wenkt ieder uur. En de vijand laat niet los. Net zo min als Farao. En daarom, o God, we kunnen het niet missen. En al hebben we het dan niet verdiend, geef het dan om Christus wil. Uit genade. Om Jezus wil bidden we het. Amen. Psalm 138, het vierde vers. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.